Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast.
Welkom in de wereld van eigen regie. Een wereld waarin de klassieke 9-tot-5 structuur steeds vaker plaatsmaakt voor flexibiliteit. Waarin zorgprofessionals zoeken naar manieren om werk beter te laten aansluiten op hun leven. En organisaties worden uitgedaagd om daarin mee te bewegen. Want regie over je werk betekent allang niet meer alleen zelf je rooster maken. Het gaat over de ruimte voelen om waardevol werk te doen. Om keuzes te maken die passen bij wie je bent. En om zingeving te vinden in wat je doet. Tegelijkertijd zien we dat verschillende generaties daar heel verschillend mee omgaan. Waar de een structuur zoekt, verlangt de ander naar vrijheid. Waar sommigen loyaal zijn aan het systeem, stellen anderen juist fundamentele vragen over hoe het systeem is ingericht. Dat schuurt soms, maar biedt ook kansen voor vernieuwing. In deze aflevering gaan we in gesprek over hoe technologie kan helpen bij het creëren van ruimte en hoe generatiebewustzijn kan bijdragen aan verbinding en wederzijds begrip. Aan tafel hebben we twee gasten. Carla Brander van Tonus Care. Jullie helpen zorgorganisaties met AI-gedreven planningssystemen dat professionals ondersteunt bij het terugvinden van grip, ritme en rust. En Meerte Ruiten, oprichter van Generatiemuur en werkzaam bij Filans. En jij hebt onderzoek gedaan naar hoe je verschillende generaties kunt verbinden met elkaar. Welkom beiden. En dan start ik even met Meerte. Generatiemuur, wat is dat en wat doe jij in je dagelijkse werk?
Ja, goede vraag. Ja, misschien doe ik wel te veel in mijn dagelijkse werk. Waardoor dat altijd moeilijk is om in een podcast te gaan benoemen. Maar ik zit hier voor de Generatiemuur. Ja, een aantal jaar geleden kwam ik in de zorg terug op de Young Professional. En zo zijn we gestart met dat we het wel heel interessant vinden dat er zoveel generaties in de zorg werken. En wij hebben gezien de afgelopen jaren dat eigenlijk humor, nostalgie en de hey, dat herken ik, dingen heel erg belangrijk hierin zijn. En daardoor hebben we een generatiemuur gebouwd, letterlijk gebouwd. Dit weekend nog verder gebouwd zelfs dan dat hij al was. En met die generatiemuur ga je ruiken, proeven, voelen. Nou, alle generaties komen eigenlijk langs om die verbinding met elkaar op te zoeken. Want er zit heel veel herkenning in, de generaties overal, zou ik maar zeggen. Maar ook heel veel vragen roept het op. Hey, jij hebt dit meegemaakt of hey, de Furby kom je bijvoorbeeld tegen. Of de Flippo, die kennen mensen nog wel. Die Furby gaat ook niet uit.
Ik moet dat stemmetje doen. Ja. Maar goed, doe niet.
Die heeft dus geen uitknop, die Furby. Hè? Dus die blijft gewoon aanstaan. Maar we hebben ook echt wel de aapnoodmies borden. We hebben een oude telefoon waarmee je kan bellen. De typemachine in plaats van de computer. Ik kan ze allemaal gaan opnoemen, maar dan zijn we nog heel lang bezig. Dus vooral ervaren.
Wat is het doel van de generatiemuur dan precies?
Absoluut de generaties verbinden aan elkaar en daarin de kwaliteiten van elkaar zien, maar ook de herkenning van elkaar zien. En dat dan door middel van lol en plezier, daar komt het wel op. Ja. Ja.
En wat doe jij binnen jullie organisatie?
Wij proberen om met technologie mensen te helpen. En het doel van die hulp is om eigen regie terug te geven aan zowel cliënten als aan medewerkers in de zorg. En dat binnen een kader van kwaliteit en geld. En eigenlijk proberen we om door de zorg slim, effectief, efficiënt, maar warm te organiseren, de zorgkloof mede te dichten.
Mm-hmm. En je gaf net in het voorgesprek al aan van dat eigenlijk het rooster is niet per se het probleem, maar daarvoor moeten we eigenlijk al zijn,
ja.
Toch?
Eigenlijk als je kijkt naar, nou, laten we het gewoon even over logistiek hebben. Hè? Mm-hmm. Want daar gaat het over vraag en aanbod. We hebben cliënten die hebben een zorgbehoefte en een ondersteuningsbehoefte. En we hebben personeel, die hebben we nodig om die zorg en ondersteuningsbehoefte te vervullen. Dus we hebben het eigenlijk over vraag en aanbod, logistiek. Dan heb je in die hele keten van vraag en aanbod, aan de ene kant de cliënt die zijn zorgvraag heeft tot aan de salariering van de medewerkers, heb je drie puzzels als zorgorganisatie om op te lossen. De eerste puzzel is welke mensen heb ik op welk moment van de dag nodig? Welk niveau medewerker heb ik op welk moment van de dag nodig? En dat leidt tot diensten. Diensten heb je nodig om roosters te kunnen maken. Dus wie gaan die diensten vervullen? En dan breekt de dag aan en dan zijn we aan het werk. We zijn op ons werk verschenen en hoe gaan we nu de taken tussen de medewerkers verdelen? En uiteindelijk als je dat slim doet, als je die organisatie slim doet, dan zie je hele grote effecten. Dan kunnen we zorgen dat de cliënt veel meer de zorg krijgt op het moment dat hij of zij dat graag wil. dan kunnen we eigenlijk door goed te matchen zorgmedewerkers de diensten geven die heel goed aansluiten bij hun leven. En we kunnen routes zodanig slim leggen dat we eigenlijk gewoon in dezelfde tijd meer patiënten of cliënten kunnen bedienen. En dat is eigenlijk aan alle kanten heel erg wenselijk. En wat je dan vervolgens doet met de tijd die je overhoudt of met het geld wat je overhoudt, daar gaan we denk ik in deze podcast nog wel verder over praten.
Ja, want we, naast de podcast host zijn we ook zorgondernemers. En dan heel vaak gaat het over wat is de financiële business case? Wat levert het op, technologie? Maar ook steeds meer uiteindelijk, wat is de maatschappelijke business case?
Juist.
Ik denk dat er wel nu, er zijn wat zorgbestuurders die daar een beetje naartoe neigen. Niet allemaal, maar ja, wat levert het dan op voor de verschillende generaties uiteindelijk? En, maar als je een voorbeeld kunt noemen, wat in de financiële business case, om er toch heen te blijven, wat hoeveel uren levert dan op om met jullie platform te werken?
Ik begin met de maatschappelijke business
mooi,
case.
Ja, mooi.
Er zijn een paar documenten waarin we hebben vastgelegd hoe we als Nederland met elkaar om willen gaan. En hoe we met patiënten of cliënten om willen gaan. En een van de belangrijkste criteria is dat we mensen graag eigen regie willen geven. En de vriendin van mijn schoonmoeder die had thuiszorg nodig. En die had 10 minuten thuiszorg. Ik zal verder in het midden laten waarvoor. Maar die had 10 minuten per dag thuiszorg nodig. En die thuiszorg werd gegeven ergens tussen 9 en 12. Dat betekent dat ze na 12 uur geen, of eigenlijk voor 12 uur geen afspraken kan maken. Mm-hmm. Maar eigenlijk wilde ze graag 12 uur al onderweg zijn. En waarom kunnen we dat, die ruimte die we nodig hebben in de zorg, waarmee we afspraken maken, dus ergens tussen 9 en 12 voor 10 minuten zorg, iedere dag. Waarom kunnen we dat niet iets meer verkleinen, zodat die mevrouw weer haar eigen regie over de leven krijgt? Dat is de ene. De volgende is, stel je voor, ik ben ouder, moeder in mijn geval dan. En ik wil graag op dinsdag en donderdag mijn kinderen zelf naar school brengen. Hoe kan ik nou zorgen dat ik niet voor 8:30 hoef te beginnen? En hoe kan ik nou zorgen dat die vraag en aanbod, hoe kan ik nou de eigen regie krijgen over mijn rooster? En hoe kan ik nou in de zorg een voorspelbaar rooster krijgen? Zodat ik weet, nu al weet, wanneer ik waarschijnlijk moet werken over 3 maanden. Want in de kantoorbaan is dat heel normaal, maar in de zorg is dat niet zo. Dus ja.
Ja, ik ken zelfs een fabriek, sorry dat ik inbreek, maar ik ken iemand in de fabriek die wist al 5 jaar vooruit wanneer die wel en niet met kerst was. Dat was ploegendienst. Ja. Dat was gewoon pop, dit is het, punt.
Ja, maar dat is in de zorg niet zo.
Nee.
Dus dat is de maatschappelijke business case. Ja. En de financiële business case is dat als je dat goed organiseert, dan zien we dat we, en nogmaals, los van wat je met dat geld doet, want het is niet altijd een bezuinigingsoperatie, want je kunt ook gewoon meer tijd voor cliënten maken. Omdat je, als je het slimmer organiseert en efficiënter organiseert, hou je gewoon meer tijd over. En als we het financieel maken, dan zien wij dat als je slimme technologie inzet, zoals wij die hebben bij Tonos, dat je tussen de 5% en 10% van de salariskosten in de zorg intramuraal kunt bezuinigen. Nogmaals, even los van wat je met die technologie, met dat geld doet, want je kunt daarvoor ook weer technologie aanschaffen. En in de oude, thuiszorg zien we dat we hebben nu de eerste 5 organisaties, hebben we proof of concept opgesteld, dat we tot 30% efficiënte routes kunnen leggen. Ja.
Dat is gigantisch.
Dat is wel heel erg groot. En dat betekent niet dat mensen het nu slecht doen. Alleen, ze hebben de hulpmiddelen niet die ze eigenlijk nodig hebben. En kijk, als je in de zorg op je werk komt en je werkt in de thuiszorg, dan zijn er heel veel teams waarbij de zorgmedewerkers zelf 's ochtends beginnen met het leggen van hun route. Als je bij DHL werkt en je komt op je werk, dan ga je echt niet zelf je route maken. Dus de technologie bestaat al lang. Bij DHL gebruiken ze die. Mm-hmm. En het effect is dat jij je pakje snel op tijd krijgt. En je kunt zelfs bij DHL aangeven, hè, je zegt van, ik wil graag dat ze morgen komen. En dan zeggen ze, je kunt zelfs je wensbezorgdheid aangeven. Dat kunnen we in de zorg allemaal niet. Dat is raar dat we dat in de zorg niet kunnen. Dus eigenlijk de technologie die er al is in de business, zeg maar, bij DHL, bij bol.com, verzinnen al die bedrijven maar, die hebben wij beschikbaar gemaakt voor de zorg.
Mooi.
Ja, mooi.
Nou, heel belangrijk. Ik kan me een voorbeeld aanhalen. Vorig jaar heb ik meegelopen met een verpleegkundige in de thuiszorg. En die reed op route. En weet ik nog inderdaad dat ik naast haar zat. En er was een bepaalde wijk. Ze nam die wijk over van een collega. En precies wat jij dus zegt. Uiteindelijk had ze al die cliënten en al die adressen. En ik zo, weet je dan precies, als je nou naar die, want die duurt dan langer. En ze zei, ja, nou ja, ik kom uit deze wijk. Dus ik snap een beetje waar ik naartoe moet. En toen hadden wij het precies over dit al van. Zei ze ook van, ja, toen gaf zij zelf aan, het zou zo mooi zijn als ik niet die route hoef 's ochtends. Want zij moest gewoon zelf bedenken van, oh, en dan had je vertrouwen. Belde een collega, zei van, oh, ik heb iemand die heeft een speciaal, want zij is verpleegkundige dan in de wijk. Jij hebt speciaal, wil jij daar even naartoe? Oh, kun jij die van mij dan overnemen? Misschien een beetje anders dan pakketjes van elkaar of met DHL en bol.com. Maar uiteindelijk ook in die samenhang van dat team, uiteindelijk elkaar willen ondersteunen. En uiteindelijk de cliënten de beste zorg op de juiste plek. Maar dan zelf moeten uitzoeken van waar je naartoe. Dus het is een hele mooie praktische toepassing, denk ik.
Moet je voorstellen dat er iemand ontslagen wordt uit het ziekenhuis en die moet 's middags nog thuiszorg krijgen. Dat betekent dat de mensen die in de thuiszorg werken met elkaar in overleg moeten om uit te zoeken in welke route past deze cliënt het beste. Het effect is ook dat alle andere cliënten even moeten wachten. Want die persoon die moet er tussen gezet worden. Dat doen wij in een paar minuten. En daar zijn nu appgroepen voor en mensen bellen elkaar. En ze zijn daar echt met z'n allen mee bezig. Dat zijn ze aan het doen terwijl ze zorg aan het verlenen zijn. Dus de aandacht voor de cliënt waar je bent verdwijnt. Want je moet ineens bezig met gewoon een logistiek vraagstuk. En wij doen dat met een druk op de knop. Een paar minuten later heb je de routes gewoon herberekend.
Het leidt extreem af van hun core business.
Enorm. Ja.
En dat is wat. Dat is natuurlijk, wij doen dat ook met meer met de hulpmiddelenlogistiek. Dat je mensen wil je helemaal niet af laten leiden van hun werk. Laat hun werk. En wij met software en aan de achterkant moet je dat gewoon geregeld hebben. Dus wel mooi.
Uiteindelijk werken mensen in de zorg voor de warme zorg. Ja. En dat is hun passie. En ze hebben passie voor die cliënt en daar willen ze aandacht aan besteden. En dan wil je eigenlijk dit soort ballast bij ze weg organiseren. Ja. Nou, dat kan tegenwoordig.
En jij hebt onderzoek gedaan naar die verschillende generaties. Wat zit daar veel verschil tussen hoe zij naar roosteren kijken? Ik heb wel iets ervaring in de jaren dat ik in de zorg werkte. Maar zie je daar echt verschil wat jongeren nodig hebben en wat alles wat ertussenin zit?
Ja, je ziet zeker per generatie een verschil, maar ook per levensfase. Hè? Dus ik hoorde je net zeggen, als je het hebt over kinderen of volwassenen die kinderen hebben, hebben een andere levensfase dan op het moment dat je oma bent en je oma dag bijvoorbeeld hebt en zegt, nou dan wil ik echt niet werken. En ook studenten hebben een andere levensfase. Of de jongeren die nog in een studentenhuis of op zichzelf wonen of zeggen, ik wil dat festivaletje meepakken. Maar buiten die levensfase dan zie je ook echt in de generaties een verschil. Een verschil met hoe je opgevoed bent. Dus niet lullen maar poetsen verhaal. Of maar mijn privé-werkbalans moet ook echt goed zijn. Wat we ook nu de nieuwe generatie hebben aangeleerd en hebben ontwikkeld. Waarin beide dingen wat zitten. Hè? Dus het niet lullen maar poetsen is natuurlijk super fijn, want dan gaan we gewoon lekker hard werken en go for it. Waarbij je dan ook kan zeggen, nou, ik pak die volgende dienst gewoon nog een keer. Of, nou ja, deze mevrouw bijvoorbeeld voor de thuiszorg komt ertussen. Ik was eigenlijk om 6 uur klaar, maar ik ga gewoon door tot 8 uur. Waarbij de nieuwe, jonge generatie dan ook zichzelf afvraagt, oké, dat betekent voor mij dat ik nog 2 uur langer moet werken. Waarbij we veel horen, daar hebben ze geen zin in, daar zijn ze lui voor. Daar ben ik niet helemaal van mening over. Want dan zij vooral nadenken, wat is er ook goed voor mij? Wat heb ik eigenlijk ook nodig? En dat is misschien wel die avond sporten, zodat ik de volgende dag er weer beter bij sta. Dus in alle gevallen zie je dat alle generaties daar eigenlijk een andere kijk op hebben. En dat dus meenemen in het roosteren. Ja.
Ja, ik moet denken aan jou nog een paar jaar geleden. Dat wij, met jou bedoel ik David, toen kijk je naar de overkant. Ja. Dat wij, jij zei altijd, medewerkers zijn het goud van de organisatie. Mm-hmm. Dus het meest belangrijke en meest waardevol wat je binnen je organisatie hebt. En toch zijn we ongelooflijk slecht om deze mensen goed te zien en te begrijpen wat ze nodig hebben. Mm. En wat we toen wel zeiden is van, met die nieuwe smartwatches. Je kunt eigenlijk heel erg kijken van hoe zitten mensen erbij, hoe voelen ze dat. En ook even vanuit het oog op roosteren. Wie belden wij altijd, hè, toen wij nog binnen de organisatie zaten. Ja, de mensen die wel ja zeiden, de poetsers.
Ja.
Maar uiteindelijk overwerkte die. En was je die kwijt, nou dan had je allemaal een probleem, zeg maar. En ik denk dat, ik ben nog wel eens benieuwd of we zover komen met rooster, dat je ook zeg maar op biodata en dat soort dingen. Hoe kijken jullie daarna?
Dat weet ik niet, maar we zijn wel heel eind onderweg. En dat gaat over hoe zou jij nou je leven willen indelen. En we zijn inmiddels zover dat wij op basis van individuele voorkeuren een match kunnen maken tussen de individuele voorkeuren van de individuele medewerker en de diensten die er gevraagd worden. Dat kunnen we al. ook dat is binnen een paar minuten klaar. Dus als jij zegt, ik heb een sportavond op donderdag. Dan kunnen wij dat al uitrekenen dat jij die donderdag vrij bent. Mm-hmm. Dus die technologie die gaat nu heel erg snel. Die is er al. En wij hebben hem.
Toen ik daar in de handicaps werkte, dan had ik mijn rooster en dan kreeg je een joker.
Ja.
En dan had je een joker en die mocht je één dagdeel in de week mocht je die dan inzetten. Ja. En dat was dan je vrije dag of je sportavond of whatever. Ja. Eén joker en zo'n raar gezichtje, zo'n blij gezichtje van een joker ook. Nou ja, maar uiteindelijk, jij gaat nog wat dieper dan dat. Dus uiteindelijk
dat kan nog verder. Hè? Ja, dus waarom zou je bij één joker laten? Stel je voor dat je nou zegt tegen een medewerker van... je hebt vanuit de CO heb je roostervrije dag. Mm-hmm. En stel je voor dat je nou zegt van je hebt twee jokers, die zijn hard. En dan heb je ook nog voorkeuren, wensen. En dan krijg je eigenlijk een soort van schema van oranje, rood en groen. Groen, ik ben beschikbaar. Oranje, nou, eigenlijk liever niet. En rood, dan hoef je echt niet te werken. Heb je ook het recht op onbereikbaarheid wat tegenwoordig vast ligt. Ja. Nou, die variabelen, als je dat in een computer stopt... kun je me voorstellen dat die computer die puzzel wel leggen. Als je dat aan een mens geeft, ja, die is daar echt gewoon dagen mee bezig. Dat kan allemaal veel sneller. En die tijd die we overhouden, kunnen we teruggeven aan de zorg. Ja. Die mensen moeten niet op kantoor zitten. Die tijd moet niet op kantoor gespendeerd worden. Die moet in de zorg gespendeerd worden.
En ik denk dat wat we ook zien is dat dan als we dat aan de mens geven... niet alleen het dagen kan duren, maar ook de emotie wordt meegenomen. Hè? De emotie van dat is mijn collega of nou die heeft al zo hard gewerkt... of die is ook al 3 weken druk geweest. En wat ik heel mooi vind, wat ik van je verhaal hoor... is dat dus de wensen worden meegenomen... Wat ik dan nog als een stapje erbovenop zou doen is, maak dat ook wel, ga daarover in gesprek met elkaar. Want anders krijg je wel dat de oudere generatie toch in dat rooster ziet, ja, die jongere generatie die werken nooit meer op zaterdag. En dan krijg je die oordelen. En dat is precies het probleem wat er ontstaat op dit moment tussen de generaties in de teams. Het oordelen zonder de vraag te stellen. Dus als je dan ook met elkaar zegt, we gaan ook in gesprek met elkaar. Wat zijn jouw wensen en waarom zijn die wensen er eigenlijk? En hoe zijn die wensen ontstaan? Zodat je ook begrip creëert met elkaar, krijg je ook een veel betere samenwerking uiteindelijk op de werkvloer. Dus een uitleg eigenlijk zou ik zeggen, naar aanleiding van die rooster die is gemaakt, zou ik het mooist vinden in de teams. En daar dus ook met elkaar over spreken. Zo leer je elkaar beter kennen. Weet je eigenlijk dat, Maria, ik zeg maar wat, en mevrouw die bij jou werkt, eigenlijk op zangles zit op vrijdagavond. En kan je dus ook meer begrip tonen dat op vrijdagavond zij graag vrij wil zijn. In plaats van alleen maar sec naar dat rooster te kijken.
Ja, weet je wat je ziet als je op individueel niveau de wensen en de voorkeuren ophaalt? Dat gewoon generatieoverstijgend is. Mm-hmm. Dus dan hebben we het helemaal niet meer over generaties. Dan hebben we het gewoon over de mens die zorgverlener is. Met al zijn wensen en behoeften en mantelzorg en kinderen en verenigingen waar ze graag aan deel willen nemen. En dan hebben we het helemaal niet meer over generatie, maar gewoon over mensen die graag wel liever dan werken en dan niet. En dan hoeven we daar helemaal niet meer over te praten. En dan kunnen we met alles rekening houden. Want die technologie kan het gewoon.
Ben ik een deels met je eens. Alleen zien we wel dat als je niet spreekt over die generatie, dat we dan dus wel snel oordelen over de generatie.
Zeker.
En dus dat gesprek op tafel leggen. Dat je het gewoon hebt over de mens. En wat heb je eigenlijk nodig? En waarom heb je dat nodig? Dat zit wel een deel in opvoeding en in generaties. Als je het helemaal terughaalt, hoef je het niet per se met elkaar over te hebben, maar wel die begrip met elkaar hebben. En met elkaar het gesprek aangaan.
En hoe doe je dat dan? Want dan ga ik in de vergaderzaal, dan zeg ik, nou, we gaan het even hebben over de wensen, dingen.
Heb je serious game of zo? Wat doe je dan?
Ja, wij proberen dat op zo'n leuk mogelijke manier te doen. Dus voorbeelden als, we doen het letterlijk met Spotify op tafel, alle liedjes op tafel. En vanuit liedjes komen er gesprekken.
Nice.
Dus gewoon de gekste dingen. Maar we halen dus ook echt nostalgische oude producten en die leggen we op tafel en we gaan daar in gesprek over. En op het begin denk je, wat gaan we in godsnaam nu doen? Mm-hmm. Waarom liggen hier dus die flippo's? Of waarom ga ik nu ineens aan de typemachine zitten? Maar mensen gaan daardoor over in gesprek en gaan vertellen over de geschiedenis. En de geschiedenis is voor de ene misschien 3 jaar geleden en de ander 30 jaar geleden. En die geschiedenis leg je op tafel en kijk je daarna ook naar, hoe gaan we dat nou in de toekomst met elkaar doen? En waarom is dat nu zo ontstaan? Waardoor je eigenlijk een soort van samenwerking met elkaar creëert en dus ook elkaar meer gaat leren kennen en begrijpen. En dat vertaal je uiteindelijk terug naar het samenwerken aan zich. Dus wat heb jij nodig in die samenwerking? Want natuurlijk kunnen we het heel lang hebben over de Flippo's of de Furby, maar we gaan het uiteindelijk hebben over wat maakt nou wat jij belangrijk vindt in die samenwerking? Welke waarden en normen heb jij daaronder liggen? En hoe kunnen we dan met elkaar daarop verbinden? En die zijn verschillend. Dat is ook niet het probleem, denk ik, dat er verschil is. Want dat is precies de update die we met elkaar hebben doorgemaakt. Maar als we dat verschil op tafel leggen en dat gesprek over aangaan, dan komen we in ieder geval een heel stuk verder.
Nou, dan ben je eigenlijk gewoon een soort teambuildingsbedrijf, heb jij.
Ik zou het ook als teamuitje. Ik vind het ook een teamuitje af en toe, ja. Het is iets leuks wat je doet, maar uiteindelijk zit er een enorme leercurve en ontwikkel en diepere laag onder.
Ja. Om teams beter te laten functioneren door meer begrip voor elkaars achtergrond en vertrekpunten te hebben eigenlijk.
Ja, en het gaat uiteindelijk niet alleen over beter functioneren, maar zeker als je plezier hebt in je werk, blijf je er langer werken. Hè. Dus de uitval van de young professionals heel hoog. Die willen we heel graag behouden, want die hebben we gewoon nodig. De energie.
Wat zit daaronder, die uitval?
Nou, er zitten verschillende redenen onder, maar een deel van de uitval wat wij hebben gezien heeft ook te maken met je fijn voelen binnen je organisatie, fijn voelen binnen je team. En dus ook mogen ontplooien en ontwikkelen. En mogen ontplooien en ontwikkelen heeft te maken met dat de jongere generatie soms wat anders nodig heeft dan de oude generatie die er al langer zit. Maar wij zijn heel erg op het verbinden. Dus het gaat ook over die oudere generatie die te behouden. Want hoe mooi is als die nog 2 jaar langer doorwerken en zeggen, ik heb echt mijn plezier doorgewerkt. In plaats van, ik ga wel met vervroegd pensioen. Want die computers of die AI of die spraakgestuurd rapporteren of de nieuwe generatie vraagt zoveel van me. Ik stop ermee. Ja, en ik denk dat bij beide wat te halen valt als we dat meer met elkaar verbinden.
Denk je ook uiteindelijk dat dat generatiedenken dat ook soort van stigmatiseert en generaliseert?
Zeker. Dus
want ik kijk heel anders naar Gen Z bijvoorbeeld. Ik vind het een geweldige generatie.
Ja.
Ik denk dat we mega veel kunnen leren.
Zeker.
Hoe Gen Z, als ik denk ook in die gesprekken uiteindelijk, hoe die praten over mental health. En daar zien wij nu in onze samenleving wat meer open wordt. Dus de niet lullen maar poetsen collega's die 40 jaar geleden zijn begonnen. Mental health, gewoon werken.
Ja.
En nu heb je een generatie van oké, maar daar kunnen we ook over praten. En dan kunnen we uiteindelijk ook op een andere manier mee omgaan om elkaar te gaan begrijpen.
Ja. Het voorbeeld is als ik over generatie begin, gaan mensen altijd vragen, welke generatie ben ik? En als je dat dan online gaat opzoeken, dan val je misschien net elke keer weer in een andere generatie. Ja, dat interesseert me eigenlijk ook niet zoveel welke generatie je bent. En ook niet uit welk jaartal je bent. Mm-hmm. Maar het gaat er meer, het geeft wel de hoofdlijnen, zou ik maar zeggen, aan de manier van hoe we in het leven hebben gestaan, wat je hebt meegemaakt, hoe je bent opgevoed, welke waarden en normen eronder lagen. Maar hokjes denken willen we eigenlijk vanaf, alleen het geeft iets houvast.
Mm.
Dus het zegt zeker niet, ja, want jij bent een Gen Z'er, dus dat betekent dit. En jij bent een babyboomer, dat betekent dit zeker niet. Want het heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ja.
Waar zit de gemeenschappelijkheid van die generaties?
De passie in de zorg, absoluut.
Ja.
En dat moeten we niet vergeten. Die young professional kiest voor de zorg en daar zie je een enorme passie in.
En waar zit die passie?
De passie zit hem in voor de ander zijn. Dus voor die ander willen zorgen, voor die ander een goed leven geven in principe. En daarbij dus ook reflecteren naar jezelf. Wat heb ik nodig eigenlijk? Maar ook waar word ik blij van? En waar maak ik de ander blij mee? En die passie in de zorg, die moet, wat mij betreft moeten we die behouden. Gaat het op alle kwaliteiten wat doen? Voor de cliënt, voor het netwerk, voor de maatschappij, voor onszelf. Ik zou liever door iemand willen verzorgd worden met passie dan iemand die zegt, ik moet dit doen, 9-5 banen en ik ga weer naar huis. Dus die passie, dat zit enorme overeenkomst binnen die zorg. Ja.
Ik zat net te denken, zo'n AI heeft ook een bias. Kan die ook, kan zo'n roostering ook een bias hebben om, weet ik veel, voorkeuren te geven aan verschillende generaties of zo? Of ik weet het niet.
Nee.
Nee.
Jullie trainen dat uit het model?
Nou, kijk, je hebt de AI en AI. En waar wij het vooral over hebben is gewoon slimme rekensommen. En er zit wel een vorm van AI-component in. Maar dit natuurlijk niet. Dat kan niet waar zijn dat we dit soort biases in de AI in de zorg inbouwen. Dus bij ons zitten die er niet in.
Nee, het is dus echt rekensommen, dus technisch rekenen op wat het beste. Ja. En ik kan me voorstellen dat als zo'n AI een bias heeft van ik geef altijd voorkeur aan mensen die mentale health interessant vinden. Mm-hmm. Nou, dat zijn bepaalde generaties dat die altijd voordelen hebben. Maar
maar dan heb je het echt over die large language models. Ja. En dat zijn wij niet. We zitten veel meer aan die rekenkundige kant. Ja. En hoe dat precies allemaal technisch zit, daar ben ik niet van. Ik ben altijd directeur bedrijfsvoering geweest en geen ICT-technoloog.
Houden we zo, zou ik
maar
zeggen.
Dit zit er bij ons niet in. Nee. Nee. Kan ook niet. En het is, ik noem het altijd, het is een beetje van mezelf, een beetje van magie. AI gaat ons heel erg helpen. En algoritmen, slimme algoritmen eronder. En uiteindelijk is het altijd de mens die kiest, dit wil ik wel en dit wil ik niet. Dus wij doen voorstellen. En uiteindelijk is het de medewerker met de handen aan de knoppen die zegt, dit is een aanvaardbaar voorstel of niet. Ja. En kan er ook aan sleutelen.
En als je dan kijkt, hè, het overkoepelend thema van dit seizoen is persoonlijk leiderschap. Dus als je zegt over met AI werken en ook met jouw achtergrond, wat voor leiderschapskwaliteiten hebben leiders nodig in deze tijd om AI naar organisaties te brengen of integreren in je bedrijfsprocessen? Wat?
Nou ja. Ja, dat is wel een dingetje.
Ja, dat is een
zeg
dingetje.
Maar. Kijk, ik zei ze net al wat de benefits zijn van, ja. Van als je slim gaat plannen, roosteren en slimme routes legt. En dan kom je onmiddellijk op van ja, maar we doen het nu anders. En als we uiteindelijk die zorgkloof willen dichten, en dat is volgens mij wat we met z'n allen willen. We krijgen steeds meer ouderen en steeds minder mensen die voor die oudere mensen kunnen zorgen.
We worden zelf ook oud.
We worden zelf ook oud, dus ik willen we graag dat het goed gebeurt. En dan ook nog tegen relevante of aanvaardbare maatschappelijke kosten. Dan moeten we het echt wel anders organiseren. Dat weten we met z'n allen wel. En wij kunnen helpen bij het maken van die keuzes. En wat je uiteindelijk krijgt is, je kunt natuurlijk met dit programma wat wij hebben allerlei scenario's maken. En als je dan weet wat het punt op de horizon is waar je naartoe wilt, ja, dan begint het eigenlijk pas. Wij kunnen vertellen wat er gebeurt als je het anders organiseert. En wat dat doet voor de wachttijd voor de cliënt. En wat dat doet voor de eigen regie van de medewerker. Wat dat dan ook vervolgens financieel betekent. En dan vervolgens begint de veranderopgave. En die ligt echt bij de managers en de directie van de zorg en bij de medewerkers zelf. De bereidheid om te veranderen, maar ook het leiding geven aan de verandering. En vervolgens als er tegenslag komt ook gewoon ruggengraat hebben. Mm. En uiteindelijk wel doorzetten. Want uiteindelijk moeten we het wel met z'n allen gaan doen. En zoals het nu gaat, ja, dat loopt een keer vast. En sterker nog, wij komen bij organisaties waar het al volledig vastgelopen is. En het kan ook anders. En dat is niet zo dat je dan zegt, de medewerker staat hier op één. Of we komen bij een organisatie die zegt, wij hebben nog voor 2 jaar geld. Ja, dus geld staat hier op 1. We komen ook bij organisaties die zeggen van medewerkers hebben maar te schikken, want de cliënt die staat hier op 1. Dus ja, en volgens ons hoeft dat niet. En dat heeft steeds te maken met de complexiteit van de rekensom en de variabelen die je meeneemt. En als je dat vervolgens in de computer stopt, dan blijkt dus dat alles kan. Zover zijn we nog niet dat we echt moeten kiezen voor de medewerker op 1. Zover zijn we gewoon helemaal nog niet. Het hoeft helemaal niet.
Het is altijd de balans.
Het is de balans.
Dat de balans tussen cliënt, medewerker en organisatie / maatschappelijke perspectief.
Exact.
En ja, hoe je die puzzel moet leggen, ligt natuurlijk is wel contextafhankelijk ook van waar je organiseert. Hè. Hier in Noord-Nederland hebben we een andere puzzel te leggen dan in de Randstad, denk ik. Ja. Qua complexiteit of qua druk.
Nou ja, dat heeft heel erg te maken met de arbeidsmarkt. Ja. En wat wij nu zien is dat het heel erg gebruikelijk is dat als er een verzorgende IG vertrekt, om welke reden dan ook, die gaat met pensioen of die gaat ergens anders werken, dat we dan automatisch een verzorgende IG weer aannemen. Maar als je in Brabant woont, dan zijn de verzorgende IG's gewoon op. We zijn bij een organisatie geweest waar blijkt dat mensen hebben dan in een team 6 verzorgende IG, terwijl er eigenlijk maar voor 3 verzorgende IG arbeid is. Ik kom uit een onderwijsgezin en mijn vader zei altijd, meisje, zorg dat je op eigen niveau werkt. Als wij kritisch kijken naar waar we mensen op inzetten, dan zie je heel vaak dat mensen die onder hun niveau worden ingezet. Dus je bent verpleegkundige opgeleid, maar je voert eigenlijk de hele dag helpende taken uit. Nou, dat is op zich niet erg en heel veel mensen vinden dat misschien wel heel prettig. Maar als je weet dat de verpleegkundigen bijna op zijn, dan zou je misschien met schaarse verpleegkundigen iets voorzichtiger moeten omspringen. En zou je ze meer moeten inzetten op de dingen die ze kunnen en waar ze bevoegd en bekwaam voor zijn. En zou je die taken die helpende kan uitvoeren, zou je daar andere mensen voor kunnen werven. Laten die nou niet op zijn, dat weten we. Dus ik heb ook gesproken op de arbeidskrapte top in Den Haag. We waren allemaal ministers en staatssecretaris. Omdat wij zien dat we voor praktisch gescholden veel meer arbeid hebben in de intramurale en extramurale ouderenzorg dan dat we ze nu inzetten. Dus we zetten eigenlijk veel te hoog geschoolde personeelsleden in die ook nog schaars zijn. Dat is op zich niet erg, totdat je denkt van, ja, even een voorbeeld geven. Heel veel vacatures in de zorg zijn nu op met name niveau 3 en niveau 4. Het effect van een vacature is dat we PNIL inzetten, dus ZZP'ers inzetten, die zijn duurder. Maar het andere effect is, voordat we een ZZP'er inzetten, gaan we eerst mensen bellen of ze echt extra kunnen komen werken. Sommige mensen worden gewoon iedere dag gebeld, kun je extra komen werken. Iedere dag. Als je thuis bent en vrij bent, word je dus gebeld. Dat is het blauwe vinkjes-syndroom, want ze zitten ook allemaal in appgroepen en dan komen die open diensten zichtbaar en mensen worden verzocht om extra te werken. Dus die mensen die altijd ja zeggen, ja, die krijgen een extra druk. Als we dat nou anders organiseren en we halen de taken die niveau 3 en 4 niet per se hoeven te doen, halen we bij hen weg en dat leggen we bij niveau 2 of niveau 1 zorgassistenten neer. Dan zie je dat we meer een balans krijgen tussen het aantal diensten dat we vragen en de mensen die beschikbaar zijn. En leidt dat uiteindelijk ertoe dat mensen minder vaak gebeld worden als ze vrij zijn. Wat een waardevol lever is op het moment dat je vrij bent. Dat is wat wij zien. Maar goed, de veranderkundige opgave moet je dan nog wel door. Je moet het wel doen.
Ja, zeker.
Dat is best wel heel erg ingewikkeld.
Maar met dat jij je verhaal vertelt, denk ik ook. Want je had het net over de thuiszorg en dan efficiëntere routes. En toch zie ik nog steeds die 3 verschillende auto's bij dezelfde flat op dezelfde dag staan. Dan denk ik, ik snap dat onze postbezorgers, dat allemaal concurrerende commerciële bedrijven zijn met een verdienmodel. Maar zorg is in mijn optiek, ja, er wordt geld verdiend, maar er wordt maatschappelijk geld uitgegeven. Dat kunnen we dus ook toch veel efficiënter dan doen.
Ja, maar je snapt, we moeten ergens beginnen, hè?
Ja, klopt.
Maar je hebt wel gelijk, want uiteindelijk als jij heel snel routes kunt leggen, kun je ook voorstellen dat wij heel snel routes kunnen leggen over veel meer cliënten met veel meer medewerkers. Dus de grootheid, de omvang van de puzzel kan veel groter zijn als we computers gebruiken. Dus regionale samenwerking, dat is gewoon de volgende stap.
Welke regio denk je dat voorloopt? Dat we allemaal een beetje, en mensen die luisteren nu, van wat is een interessante regio om naar te kijken?
Brabant.
Ja, Brabant.
Brabant. Brabant loopt voor.
Heeft te maken met de druk dan ook? Of?
Ik heb geen flauw idee. Wat ik in ieder geval wel, want ik ben er zelf ook een tijd waarin bestuurder geweest bij een zorgorganisatie. Wat ik weet is dat die bestuurders heel erg veel contact hebben met elkaar. En die zoeken heel erg de verbinding. Jutten misschien elkaar ook wel een beetje op. En dat is denk ik goed voor Brabant. En Brabant loopt gewoon voorop. Daar zijn misschien ook de problemen wel groter dan elders. Dat kan ik niet overzien. Maar ik zie dat die echt het hardst gaan.
En als je het hebt over persoonlijk leiderschap richting de generaties. Wat zijn daar, zie je echt verschil met hoe zij omgaan met het persoonlijk leiderschap? Je gaf het eerder al aan, hè, van mensen kiezen, jongeren kiezen over het algemeen bewuster voor tijd voor mezelf en die werk privé. En hoe zie je dat binnen die verschillende generaties en in jouw werk?
Nou, ik denk als je terugkijkt naar de geschiedenis, gaat persoonlijk leiderschap ook een gedeelte over de hiërarchie die we hebben gezien. Dus als je echt kijkt naar de oudere generatie, die is gewoon echt opgevoed als de baas bepaalt, hè? Zo simpel is het ook. En je zag dus ook in de pragmatiteit dat mensen gingen opstaan en gingen zeggen, oh wacht, ik wil ook wat te zeggen hebben. Daar zag je dus ook de protesten ontstaan. En eigenlijk als je dus in die hele lijn terugkijkt naar uiteindelijk het nu, en misschien dus ook wel in de toekomst, hè? Want er komt ook een nieuwe generatie aan, laten we die zeker niet vergeten, zien we daar dus ook ontwikkeling in. Dat we zien eigenlijk dat hiërarchie aan zich niet werkt. En dat is een groot woord wat ik eigenlijk benoem, maar zo is het wel. En het gaat niet over hiërarchie, maar het gaat, wat ik net ook hoorde, over rollen en functies. Die zijn er, dat is een verschil in. Alleen hiërarchie heeft heel erg te maken met, jij luistert naar mij. En die persoonlijk leiderschap wordt dus gevraagd van elke rol. Of je nou de manager bent, of de bestuurder, of de cliënt, of de medewerker, of misschien wel een ouder van een cliënt. Dus die persoonlijk leiderschap, die wordt eigenlijk, je hoort het ook, de leiderschap, het woord, komt nu in de afgelopen jaren alleen maar verder meer naar boven. Dus deze generatie leiden wij ook meer op tot eigen persoonlijk leiderschap dan de wat oudere generatie. zeg niet dat die niet mee willen. Want in die protestfase waar zij toen de tijd in zaten, kunnen we superveel uit leren. Hoe hebben zij dat toen dan gedaan? Wat werkte er wel, wat werkte er niet? En wat kunnen we dan nu eigenlijk meenemen? Waardoor je dat persoonlijk leiderschap bij elke generatie uiteindelijk omhoog haalt of aanboort. En dat zou het meest effectieve zijn. En ik pleit dus wel voor zo min mogelijk hiërarchie, wel rollen en functies. En persoonlijk leiderschap op elk niveau. Want iedereen is zijn eigen persoonlijke leider.
Mag ik ik kom bij Defensie vandaan, hè?
Oh, nou zitten er twee.
Ik niet. Jij? Oké, mooi. Mooi.
Nou, mensen... Mijn groene shirtje ook.
Ja. Goed, dat zij aan de andere kant van de tafel zitten. Ja.
Nee, ik kom bij Defensie vandaan. En als je het hebt over hiërarchie, dan denkt iedereen meteen aan Defensie. En dan kun je ook de hiërarchie op de schouder zien. Maar wat mensen vergeten is dat, als je het hebt over rollen en functies, dat uitgerekend bij Defensie er heel veel respect bestaat voor iemands kennis en kunde. Mijn man is kolonel. Die is van de militaire administratie. Die heeft leiding gegeven aan een groot vervoersbedrijf binnen Defensie. Hij heeft echt geen verstand van het rijden van een vrachtauto. Daar zijn echt andere mensen die daar meer verstand van hebben dan hij. Hmm. Daar laat hij zich door adviseren. Dus bij Defensie, wat we daarvan kunnen leren, is dat er heb respect voor iemands kennis en kunde. Luister daarnaar. En neem dan vanuit jouw rol als leidinggevende beslissingen die gebaseerd zijn op de inbreng van de mensen die er echt verstand van hebben. Dus het is echt niet zo dat iemand van de militaire administratie een beslissing gaat nemen over geleide wapensystemen. Nou, dat snappen we allemaal. En dat is in de zorg eigenlijk ook wel nodig. Ja. Dus echt hiërarchie en leiderschap, dat zijn wat mij betreft inderdaad twee verschillende dingen.
Ja, en dan meenemen van elke generatie. Hè? Want we zien veel jongboards bijvoorbeeld opkomen. Hè? Veel organisaties nemen een... Die gaan naar een jongboard toe. Dus de generatie Z nemen ze mee in bestuurlijke besluiten of in advisering. Wat super mooi is. Alleen dan hoor je andere generaties zeggen... En ik dan? Mag ik dan niks zeggen? Dus dan gaan we ze eigenlijk weer scheiden van elkaar. Mm. Terwijl je wel ziet dat de jonge generatie Z zeker andere ideeën hebben. En ook vooral op AI-basis of technologiebasis. Of de creativiteit die daarin zit en de lef die in deze generatie zit. Daarvan zeg ik, pak alsjeblieft aan. Maar laat ook die oudere generatie juist meedenken. En in een jongboard ga je het altijd hebben over wat is dan een leeftijd? Welke generatie is dat dan? Ben ik dan nog een Gen Z'er? Mag ik ook meedenken? Ja, uiteindelijk willen we allemaal meedenken. Dus allemaal vraag je persoonlijk leiderschap van. Of je nou in de oudere generatie of de jongere generatie zit. Alleen soms heb je wel iets anders nodig om die persoonlijk leiderschap omhoog te halen.
Ja.
Mooi.
Ja.
Nou.
En denk je uiteindelijk dat, tenminste volgens mij was dat vorig jaar, de New York Times was uiteindelijk, volgens mij ging het over... De grootste leiderschapskill voor leiders op dit moment is gewoon luisteren.
Precies.
Dat klinkt heel simpel, maar precies. Uiteindelijk dus ook welke kwaliteiten in dat persoonlijk leiderschap hebben wij nodig voor een generatie die dus heel open is over hun mental health, over hun grenzen aangeven. Dus uiteindelijk dat vecht ook wel iets aan leidinggeven die gewoon sturen, kaders leggen en nu zeg je oké, maar ik ga een half uur met jou zitten luisteren naar whatever.
Zeker, ja, luisteren, mee laten denken. Mm-hmm. De creatieve dingen op tafel laten leggen, maar ook wat mee doen. Hè? Want vaak zeg nou, denk eens mee. En dan ligt het op tafel en dan gebeurt er eigenlijk niks mee. En in dat luisteren zitten dus twee voorbeelden. De oudere generatie is eigenlijk misschien wel heel erg goed in luisteren, in die zin. Dat zie je dus ook hè, in de oudere zorg zo. Luisteren naar de verhalen van de ander. Terwijl de jonge generatie ook graag luistert, maar daar ook weer nieuwe ideeën dan op doet. En dat graag weer filtert. En soms heel snel gaat in denken, hè. Omdat de geest, überhaupt de tijd gewoon snel gaat. Ik bedoel, de YouTube en de TikToks gaan snel. Het is gewoon om de twee minuten weer het nieuws. En daar kunnen we negatief naar kijken. Maar dat doet ook iets met hoe jij soms in snelheid gaat denken. Mm-hmm. Of in snelheid gaat veranderen. En daarvan kunnen we ook zeker leren. Ja,
ja, kort en snel. Hè. Dus uiteindelijk de attention span is wat korter. Mm-hmm. Toevallig was ik dit weekend met mijn schoonzusje en mijn vrouw waren wij naar de eilanden hier. En toen hadden we het ook met haar, ze is echt Gen Z. En toen hadden we zei mijn vrouw van, ja, ik vind het een beetje gek. Hè? Dan uiteindelijk als we dan in een ruimte zijn met mensen verschillende generaties, dan is Gen Z zo'n beetje timide. Maar als ze dan met hun vrienden zijn, ze is heel open. Maar ik zei, je moet ook bedenken uiteindelijk de context voor ons, uiteindelijk voor onze, voor de andere schilderijen, je komt naar een verjaardagsfeestje en dan zit je daar. Maar voor hun is het van veel contact op Snap. Mm-hmm. Dus uiteindelijk voor het moment dat hun elkaar zien, hebben ze al heel veel dingen besproken. Mm-hmm. Terwijl dat wij soms van moment naar moment gaan. Dus uiteindelijk, je ziet je vrienden of je familie en dan ga je, die zie je 2 weken niet en dan ben je er weer. En voor hun is dat contact gewoon hele dag door, kort, met bepaalde fotootjes, dingen delen. Ik zeg, dus dan heb je ook een hele andere context als je dan je vrienden of familie ziet. Omdat je de hele tijd via sociale platforms uiteindelijk contact hebt. Wat wij dan weer niet gewend zijn. Ja, je stuurt dus een appje of zo, weet je wel. Maar meestal is een appje of nou, misschien voice note en houdt het op. Dus het is ook een hele andere manier van contact maken en die snelheid van content en van het leven om hen heen, wat op een andere manier wordt gefilterd dan wij gewend zijn.
Ja, en ik denk zelfs dat we het hier aan tafel hebben. Ik denk misschien dat ik meer van jou weet dan dat jij denkt dat ik weet. Omdat ik jou heb gegoogeld, even heb gekeken, gezocht, maar jij weet niet dat ik dat weet. Ja, behalve als je jezelf googelt. Maar nog is het mijn interpretatie van jou, die ik dus nu misschien niet aan je heb gevraagd. Ik heb misschien niet gevraagd waar je woont, want dat heb ik al online gezien. Dus het lijkt alsof we geen gesprek hebben gehad.
Exact.
Terwijl misschien wel de informatie die ik heb meer is dan voorheen als je op een verjaardag kwam en eigenlijk maar één iemand naast je had gesproken.
Nou, alles wordt uitgezocht. Laatst ook, ze ging solliciteren voor een stageplek. En dan echt de amount of details zij allemaal naar voren had over die werkgever en die mensen die daar werken. En dacht ik, wauw, weet je, voor ons zou het gewoon onze generatie misschien een beetje van, oké, nou ja, lijkt een leuke werkgever, stuur een brief en dan doen we gesprek en dan zien we wel. Maar daar werd, nou, ik wil niet zeggen barrières opgeworpen, maar er werden zoveel dingen uitgezocht wat je online kan vinden en een bedrijf en dit, voordat die brief werd gestuurd. Terwijl ik denk meer van, weet je, beter 10 brieven in 1 week dan eentje en heel veel research. Maar voor hun is dat een hele andere manier van leven, wat ook heel mooi is. Ja. Maar anders is dan wat wij gewend zijn.
Zeker, ja. Ja. Nou,
dan komen we alweer tot het einde van deze podcast. Nou, ik vind het wel interessant ook. Dus je moet heel bewust zijn van de ander. En ik denk dat dat over de jaren niet anders is. Hè? Dus ook bij Defensie, ook als leidinggevende, altijd bezig zijn met maar de verschillende perspectieven en die bij elkaar brengen, daar het gesprek over hebben. En ik denk dat we dat nooit moeten vergeten. En dat je daardoor ook een beter team krijgt. En dat je dan technologie gebruikt om dat ook nog eens goed te ondersteunen. Want uiteindelijk is de technologie niet het doel op zich. Maar veel meer, ik denk dat we begrip voor elkaar moeten hebben. En ik denk sowieso dat in de huidige wereld waarin we leven, dat we best wel snel oordelen en al een keuze maken. Terwijl we misschien wat langer stil moeten staan bij, hey, wie ben jij en wat doe jij? Dus ik vond het wel weer een mooie invalshoek over persoonlijk leiderschap.
Ja, precies wat je zegt. Uiteindelijk denk ik in een verhardende samenleving waar we in leven uiteindelijk. En ook de afgelopen gasten meer met elkaar in gesprek gaan. Dus uiteindelijk op social media of nos.nl, whatever. En dan zie je, oh, die generatie en dat. Het wordt ook altijd wel anders gepresenteerd als die generatie is dit en dat. Us versus them. Het wordt allemaal heel complex gemaakt. Terwijl uiteindelijk als je gewoon een gesprek aangaat met je Gen Z collega of je boomer collega.
Je Gen Z moet je dus een Snapchatje sturen om contact te maken.
Andere postduif.
Postduif. Nee, en als je dat gewoon weet, dan ben je er toch?
Exact.
Kom je in contact. Ja. Dat is het belangrijkste.
Nou, kom met elkaar contact. Nou. En de maatschappij ben jij en we staan met z'n allen voor deze uitdaging.
Oh. Helemaal goed. Ja. Nou, vond je het nou een interessante podcast? Abonneer je vooral op onze podcast, want daarmee groeit onze achterban en bereiken we meer mensen om dit mooie verhaal te vertellen. Ben je nog geïnteresseerd in een van onze gasten? Nou, die staan wel in de show notes en zoek ze vooral op als je denkt, goh, mijn rooster kan beter en ik zoek eigenlijk ook nog een verbinding in mijn team. Nou, hier zitten ze bij ons. Dus je zoek contact via de LinkedIn berichtjes. Jullie staan allemaal voor open.
Zeker, nou,
allemaal top. Ja, dan mag jij hem afsluiten, David, zoals altijd.
Nou, bedankt voor het kijken en luisteren. Tot de volgende.
Tot de volgende.